En nu gaan we een stukje lezen uit de Bijbel. En ja, ik durf haast te zeggen, welk Bijbelgedeelte ik ga lezen uit welk boek. Dat is uit Richteren. Maar we gaan een fragment lezen uit de geschiedenis van Simson. En die geschiedenis vind je dus in de hoofdstukken 13, 14 tot en met 16. Maar wij gaan hoofdstuk 15 lezen. En het is belangrijk of goed om eens aan te denken wat Simson eigenlijk betekent als naam. En misschien weet u dat wel, maar misschien niet, of is het een herinnering. Simson betekent zonneschijn. En dat is ook de bedoeling van God geweest, ook wanneer zijn vader en moeder hem die naam hebben gegeven van de Heere uit. God heeft dus bepaald dat Simson zou geboren worden. Dat is ook wel op een bijzondere manier gebeurd, want zijn moeder bleek dus ook onvruchtbaar te zijn. Totdat, en ik zeg het dan ook zo, de Heer Jezus gekomen is, dus in de gedaante van de engel des Heeren. En hij heeft dus met zijn moeder eerst gepraat, later ook wel met mannenwacht, dus met die vader. En het is gebeurd zoals God het ook gezegd had. Maar de grote bedoeling is, en daar heb je ook alweer een les ook uit de naam, of namen van het Oude Testament, dat Gods bedoeling was dat Simson een zonneschijn moest zijn, een lichtstraal moest verspreiden van de heerlijkheid van de Heere. Wanneer er straks uit hoofdstuk 2 iets werd voorgelezen, dan trof mij zo ineens eens een paar woorden daarin, waar, namelijk deze, want zij kenden de Heere niet. En lieve vrienden, daaraan zie je ook eigenlijk de volkszonde, als ik het zo mag noemen, in zijn geheel, waar dat men kende de Heere niet meer op dat ogenblik. Terwijl Mozes, toen het volk het land zou binnengaan, dan heeft hij dus het hele woord van God dat hij ontvangen had, ook in verband met het dienst doen voor de Heere, heeft hij daar de nadruk erop gelegd in Deuteronomium 6. Zeg het aan uw kinderen, schrijf het op, doe het, dat ze het weten, dat ze het horen. Dus blijkbaar is dat niet gebeurd. Of het zou kunnen gebeuren dat men zegt, goh, daar luisteren we niet naar, dat is verleden tijd. Maar wat wij misschien verleden tijd noemen in het woord van God, dat is heel belangrijk. We hebben de laatste tijd een paar mensen ontmoet, ook nadat ik ergens gesproken had, die zeiden, ha, dat wisten we niet, dat dat in de Bijbel stond. Ik had over Habakkuk gesproken, op een andere plaats wel nog over een ander onderwerp. En dat wisten we niet. We gaan weer het Oude Testament moeten lezen. En ja, maar hoe doe je dat dan? Ik denk aan een koppel die wel een jaar of 10 of 12 ken, aan de aanleiding van een begrafenis hier in Hemiksen. Dan zijn ze ook trouw de Heere gaan dienen. Maar ja, ze zeiden ook, ja, dat Oude Testament, daar lezen we eigenlijk haast nooit in. En heb ik aangehaald wat Johannes de Heer vroeger zei, als je leest wat er staat en gelooft wat er staat, dan ontvang je van God wat er staat. En dat gaan we dan ook dus dit fragment lezen. Ik ga wel het hele hoofdstuk lezen uit van dus Richteren hoofdstuk 15. En daar staat dan, en het gebeurde na enkele dagen in de dagen van de tarweoogst, dat Simson zijn vrouw bezocht met een geitenbokje. En hij zei, laat mij bij mijn vrouw de kamer binnengaan. Haar vader stond hem echter niet toe om naar binnen te gaan. Want haar vader zei, ik dacht, ja werkelijk, dat je haar zeer haatte. En daarom heb ik haar aan je metgezel gegeven. Is haar jongste zuster niet knapper dan zij? Laat zij toch in haar plaats voor jou zijn. En toen zei Simson tegen hen, ik ben deze keer onschuldig tegenover de Filistijnen als ik hun kwaad doe. Simson ging op weg, hij ving 300 vossen, hij nam fakkels, keerde de staart aan staart en maakte in het midden tussen elke twee staarten een fakkel vast. Hij stak de fakkels aan en liet ze door het staande koren van de Filistijn lopen. Zo stak hij zowel het koren open als het staande koren in brand, als ook de wijngaarden en olijfbomen. En toen zeiden de Filistijnen, wie heeft dat gedaan? En men zeide, ja, Simson, de schoonzoon van de man uit Timna, omdat hij zijn vrouw genomen en haar aan zijn metgezel gegeven heeft. En toen trokken de Filistijnen daarheen en verbrandden haar, dus en haar vader, met vuur. En daarop zei Simson tegen hen, als u zo doet, zeker, dan zal ik mij op u wreken en pas daarna ophouden. En hij sloeg hen met een grote slag de botten stuk. En daarna, dan vertrok hij en ging in een kloof van de rots Etam wonen. En toen trok de Filistijnen op en sloeg hun kamp op tegen Juda en verspreidde zich in Lehi. En de mannen van Juda zeiden, waarom bent u tegen ons opgetrokken? Ze antwoordden, we zijn opgetrokken om Simson te binden, om met hen te doen zoals hij met ons gedaan heeft. En daarop dan kwamen 3000 man uit Juda naar de kloof van de rots Etam en zeiden tegen Simson, wist u niet dat de Filistijnen over ons heersen? En waarom hebt u ons dit aangedaan? Maar hij zei tegen hen, zoals u het mij gedaan hebt, zo heb ik bij hen gedaan. En ze zeiden tegen hem, wij zijn gekomen om u te binden en over te leveren in de handen van de Filistijnen. En Simson zeide tegen hen, zweert mij dat u mij niet zult doodsteken. En daarop zeiden ze tegen hem, nee, we willen u namelijk alleen binden en u in de hun hand overleveren. Doden zullen we u echter niet. En ze bonden hem vast met 2 nieuwe touwen en voerden hem mee van de rots. En toen hij bij Lehi kwam, dan kwamen de Filistijnen hem juichend tegemoet. Maar de geest van de Heere werd vaardig over Simson. En de touwen die om zijn armen zaten, die werden als vlas dat door het vuur verbrand is. En zijn boeien vielen zomaar van zijn handen. En Simson vond een verse ezelskaak. Hij stak zijn hand uit en nam die en sloeg er 1000 man mee dood. En toen zei Simson, met een ezelskaak heb ik 1 hoop, 2 hopen, ja, met een ezelskaak heb ik 1000 man doodgeslagen. En het gebeurde, zodra hij uitgesproken was, dat hij de kaak uit zijn hand wierp en hij noemde die plaats Ramat Lehi. Maar toen hij hevige dorst kreeg, dan riep Simson tot de Heere en zeide, u hebt door mijn hand, door de hand van uw dienaar, deze grote verlossing gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en in de hand van deze onbesnedenen vallen? Toen kloofde God de holte die er in Lehi is en er kwam water uit en hij dronk. En daarop kwam zijn geest weer terug en leefde op. Daarom gaf hij hem de bron de naam van de roepende, die tot op deze dag in Lehi is. En hij gaf leiding aan Israël in de dagen van de Filistijnen 20 jaar. Hier heb je dus verschillende dingen, korte fragmenten uit het gebeuren van het leven van Simson. Simson, van wie we laatst lazen hier daar, dat hij als richter dienst gedaan heeft 20 jaar. Welke leeftijd Simson had, weten we niet. We denken wel dat net zoals het in Israël ook een beetje de instelling was van God, dat iemand die een openlijke dienst deed voor God, zoals een priester, profeet of wat dan ook, dat zij begonnen op de leeftijd van rond de 30 jaar. Maar goed, dat is niet het belangrijkste. Maar belangrijk is in het woord van God, en ook hier in de geschiedenis van Richter, dat je daar telkens weer terug de handwerken van God de Vader terugvindt, maar ook dat je ook de Heer Jezus daarin terugvindt en ook de werking en van de persoon van de Heilige Geest. Ik weet wel, als je Richter doorleest, dan zijn er voor mij ook fragmenten, dan zei je, ja goed, zo mijn vragen geef, dan ga je er eens een preek over maken en doorgeven, dat ik zou zeggen, ja, dan moet ik blijven in mijn haar krabben, want ach, er staan ook wel erge dingen in. En het wordt wel eens meer gezegd en eigenlijk niet onterecht van wat je in de Bijbel leest, dat Israël, hoewel wat ze hadden meegemaakt eertijds vanuit Egypte onderweg, tot naar ze in Kanaan kwamen, zelfs toen ze Kanaan binnen gingen, wanneer ze een man als Jozua en Mozes hebben horen spreken en toespreken om de Heer toch trouw te blijven. Maar dan ontdekken we dat ook het volk van Israël op zich wel eens erg wreed kon zijn. En dat is lang zo geweest en men heeft me wel eens gezegd, ook wanneer je als vreemdeling soms, ook nu nog de dag van vandaag in Israël bent, en je moet bijvoorbeeld over de grens gaan naar de andere volken, naar Moab enzovoort, dat ze je niet altijd zo vriendelijk behandelen. Ja, dat kan wel eens ook een oorzaak hebben. Maar als je in Richteren ook leest, dus tussen een bepaald gedeelte, dat zelfs twee stammen van Israël elkaar bevochten, en dan ging het nog wel, men wilde dus die stad of die plaats in bezit nemen om er te gaan wonen, terwijl dat Mozes duidelijke richtlijnen had gegeven. En het is ook terecht opgemerkt, maar men heeft daar niet naar gehandeld. Had men dat gedaan, had men zich blijvend aan die hemelse Vader, aan de engel des Heren en onder de leiding van de Heilige Geest laten leiden, dan zou dat ook heel anders verlopen hebben. En dat blijft hetzelfde door alle eeuwen heen, ook voor ons. Wat mogen wij dankbaar zijn dat we een Heer hebben die ons wil leiden. Wat Simson betreft, het zijn maar vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk, en ik heb het wel eens als een hoofdtitel hierboven geschreven, kampioen zwaargewicht voor God. En in een bepaald opzicht is hij het ook geweest. Een man dus met enorme reuzenkracht, maar wel de kracht door in en door de Heilige Geest. Maar heeft het moeten presteren voor God. En dat moet niet eenvoudig geweest zijn. In hoeverre Simson vaak op momenten zich een eenzaam man heeft gevoeld. Want wie had hij in zijn omgeving die ook de Heere diende en wilde dienen met hele hart? Wie had hij rondom zich die samen met hem ook een lichtende straling wilde weergeven van de heerlijkheid van die Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest? Wie had hij die ook eens gezegd heeft, Simson, wat je moet doen, daar heeft Mozes ons op gewezen, tel uw zegeningen één voor één. En je zegt, verwonderd, God laat nooit alleen, dus nu ook niet en morgen ook niet. Lieve vrienden, het is zo belangrijk eraan te denken om wat wij hebben. En wat hebben wij? We hebben inderdaad door genade een Vader in heerlijkheid, die om Jezus wil ons verkwikt en leidt, die trouwen houdt in eeuwigheid en ons dan ook gedenkt in al onze strijd. Wij hebben een heiland die onbewegelijk staat en als een rotssteen der waarheid die ook nooit ondergaat. We hebben in Christus een schild en harnas voor de strijd. We zijn in hem geborgen voor tijd en voor eeuwigheid. We hebben ook de trooster, vol liefde, trouw en teer. We hebben in hem Gods heilige geest die leiding geeft telkens keer. We hebben daarom ook een wondere vrede in het gemoed. En een volkomen overwinning is mogelijk door Jezus bloed. Laten we dat daar elkander ook altijd aan blijven herinneren, want het is zo waardevol. En dan denk ik aan een tekst van de Heer Jezus in het boek Openbaring, waar hij een bepaald moment aan het einde van een brief schrijft: houd wat je hebt, opdat niemand je kroon neme. En dat geldt hier ook voor de geschiedenis van Simson. Houd wat je hebt, want er is of er zijn er die uw kroon willen wegnemen, uw heerlijkheid of wat je mag betekenen voor de Heere. Nu, wat de eerste versen betreffen, ja, dat is een vervolg van hoofdstuk 14. En wat in hoofdstuk 14 staat, dat is voor menigeen wel eens een bepaald raadsel. Simson, een Israëliet, die gaat dus naar de Filistijnen. En, want hij heeft daar dus een mooi meisje gezien, of een jonge vrouw, en hij wil daarmee huwen. Mozes had gewaarschuwd om dat niet te doen, om niet die vreemde vrouwen te huwen. Waarom niet? De reden wordt erbij gezegd, zodat ze niet zouden vervallen in afgoderij. En wanneer ons opgemerkt is, ook dus in de korte inleiding ook van Richteren, dan is dat de grote oorzaak, de afgoderij. En de afgoderij is er door geestelijke ongehoorzaamheid. Waren de vaders en moeders gehoorzaam geweest aan het woord, hadden ze hun kinderen verteld en dan zouden zij van die wonderdaden van de Heere geweten hebben. Maar de staat waar ze kenden de Heere niet, er was geen omgang met die Heere. En ja, hoe kun je stand houden in je geestelijk leven als er geen omgang is met de Heere? En zelfs al heb je omgang met de Heere, dan kun je nog voor een ontzettend moeilijk feit komen te staan. Ik las gisteren nog van een vroege vriend van ons, dat wil zeggen, hij is intussen overleden. Hij was voor in de 90, ik denk 94, toen hij stierf. En we zijn wel eens keer bij hem op bezoek geweest. We hebben hem ook wel eens horen spreken of we ontmoeten hem in Duitsland wanneer we in zomervakanties daar aanwezig waren. En die man, dus hij was dus afgestudeerd van de Bijbelschool. En toen, toen brak de oorlog uit in 1939. Hij was dus ook opgetrommeld om, ja, moest ook dienst doen. En ja, dat is een verplichte dienst, of je nu voor Hitler was, ja of nee. Maar nu, goed, hij was dus predikant. Hij was nog net getrouwd met een heel lief vrouwtje, die we ook nog wel gekend hebben. Maar toen, tijdens de oorlog, dan heeft God hem ook een toch bijzonder maal dus echt gespaard in bijzondere dingen. Maar na de oorlog, hij was krijgsgevangene door de Russen en die waren ook niet mals tegenover de krijgsgevangenen. En zo gebeurde het van de 51.000 krijgsgevangenen die toen in Rusland zaten, waar hij behoorde tot een afdeling van een 5.000. En dan moesten ze op zekere dag vrij in het begin moesten een hele grote zaal komen. Ze waren met een 2.000 van zijn barakken en op de grond zitten. En van voren zat dus de topgeneraal samen met andere generaals. En deze topgeneraals die sprak ook wel behoorlijk Duits. En die begon zijn speech met te zeggen: over x aantal tijd, dan maar heb ik van jullie allemaal bolsjevisten gemaakt. En daar zat dus, Walter was zijn voornaam, Stumpf is zijn familienaam, en hij zat daar ook tussen, en toen heeft hij geroepen, Aber ohne mich, tussen die 2000. De andere kameraden waren een beetje woedend naar hem. Nu goed, maar je moet maar de moed hebben om dan te roepen, maar zonder mij. Goed, wat ze met hem gedaan hebben daarna, hij heeft alle leerstellingen moeten doorlopen op de universiteit van het bolsjevisme, van alles, kapitalisme, alles, alles, alles. En heeft later wel eens gezegd, ook tegen ons, ik ben wel de best geïnstrueerde persoon dus om echt over het bolsjevisme te kunnen spreken. Nu, goed, je staat er maar voor. En Simpson heeft ook voor moeilijke feiten gestaan, zoals we gelezen hebben. En hier dan stelt zich de vraag, ja, hoe kan dat nu? Simpson trouwt dus toch een Filistijns meisje. Tegen de wil van de Heere, nee. Want we ontdekken ook dat er geschreven staat waar dat Simpson aan zijn ouders zegt, wisten jullie niet dat dit van de Heere beschikt is? Simpson heeft dit dus gedaan in opdracht van de Heere. Je leest nog wel eens andere vreemde dingen die bepaalde personen ook van profeten hebben moeten doen. Dat je zegt, Heer, hoe kan dat nu? Dat is toch zo'n beetje tegenstrijden tegen de geest van de Bijbel. Ja, heel vaak wel. Maar God heeft het toch wel eens gevraagd om te doen. En dat had ook zijn absolute reden. En zo hebben we dat ook hier dus in die eerste versen. Simpson die naar zijn vrouw toe gaat. Hij was weggelopen, want zijn kameraden hadden wel een antwoord gegeven op zijn raadsel. Maar het was de behulp geweest van zijn jongvrouwtje dan. Toen was hij weggegaan. En na verloop van tijd, dan komt hij terug. En heeft wel een geschenk mee, maar hij wordt niet meer toegelaten. En dan hebben we gelezen, hij zei, kijk, ik ben nu deze keer niet onschuldig tegenover de Filistijnen. Dat betekent, houdt ook in van de rest ook, dat God zocht dus een oorzaak om Simpson te kunnen inschakelen en te betonen, er is maar één Heer, de waarachtige Heer. En voor de Filistijnen, maar ook voor het Joodse volk. Want die waren ver, ver, ver afgeweken. Waren er dan geen getrouwen in de landen, die zijn er absoluut wel geweest. Mensen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baals of andere goden, maar die de Heere wilden dienen, met alle gevolgen van dien soms. En dat moeten wij dan moeten ook aan denken. God heeft dit ook zo bedoeld. En de geschiedenis door wie die opgeschreven is, weten we niet heel juist. Wordt wel eens gezegd, heeft Samuel dat gedaan? Maar dat weet ik niet juist waar. Maar goed, tot daartoe. Belangrijker is eraan te denken, is de Heilige Geest. En als je leest en herleest, dan ontdek je toch wel waarom de Heilige Geest die dingen ook heeft laten neerpennen. De bedoeling is hier om ook lering te hebben uit die levensweg, waar enkele fragmenten of gebeurtenissen toch zijn beschreven. En daaruit de les ook te leren dat Gods liefde en genade groot zijn. Maar om een zonnestraal te zijn die elke dag licht en warmte geeft, dat is niet gemakkelijk, zal ook nooit gemakkelijk zijn. Moet ik je daarmee troosten? Misschien niet, maar het is wat de Bijbel ons leert en samen weten we dit ook wel. Maar stel u open voor de Heilige Geest. In de eerste versen zien we dat, ik heb al gezegd wat Simpson zegt, wanneer, nu ben ik niet onschuldig. En dan heb je wel het woord als het ware wraak nemen. Dat is natuurlijk een heel cru en hard woord. God zegt ergens in de Romeinenbrief staat, mij komt de wraak toe, dat is ook waar. Maar je kunt hier ook, zoals andere vertalingen zeggen, gerechtigheid toepassen. Goddelijke gerechtigheid, dat was het hier ook en dat moeten we eerder zien. Simpson handelde niet uit persoonlijke wraak. Het is wel een soort wraakneming van Gods kant uit en naar de Filistijnen en ook vaak naar de Israëlieten toe. Maar het was een bedoeling van God. En daar hebben we gelezen toen heeft Simpson heeft zich als het ware gewroken, als je het ook kan noemen. En daar staat dus waar hij heeft allereerst de botten van die vrienden, van die vrouw die meegedaan hadden om haar dat raadsel te ontfutselen, heeft hij de stuk geslagen. Ja, was wel een man die die durfde doen, maar heeft het gedaan. Maar daarna dan vluchtte hij naar de rots Etam. En daarin zijn ook altijd wel weer leringen te vinden. Etam, dat is een rots, maar ook een rotspleet. Er zijn ook plaatsen waar je in kunt verbergen. Ik meen dat koning David zich er later ook nog eens in verborgen heeft. Maar daar zit een lering in. Etam was, en het blijkt dus nog zo te zijn, is door de eeuwen heen een roofvogelplaats geweest. Vooral gieren. Een jaar geleden hoorde, dan laatst dat er enorm veel gieren daar dus tot stand zijn gekomen. Nu goed, tot daartoe, maar daar dan ging hij zich verbergen, want hij dacht wel, die gaan proberen wraak te nemen op mij. Maar er zit ook weer een lering in. In die rotsspleet mocht hij dus rust tot rust komen. En er zit een lering in ook van het Nieuw Testament in gedachte. Want later hoor, Etam ligt zo een 8 kilometer, als je naar het westen gaat dus, van Jeruzalem uit naar de Middellandse Zee. Maar denk ik aan een andere plaats, niet zo ver, maar ook wel buiten Jeruzalem, waar ook een rots was. En je zou kunnen zeggen waar ook een rotsspleet nog te altijd is voor ons, om je daarin te verbergen of geborgenheid te vinden in moeilijke, zeer moeilijke dagen. Sterkte, nieuwe kracht. Want we weten in het Nieuwe Testament, ik gebruik natuurlijk hier dus wel een beetje symbolische taal, maar dan weten we dat een stel roofvogels, ja, in de gedaante van mensen, die aasden op de dood, op het lijk van Jezus Christus, weg met hem. En het was hen gelukt in zoverre dat hij wel aan het kruis hing, en is nog gestorven ook, dat we zeggen, hij heeft zelfs zijn leven gegeven. Maar ze zijn bedrogen uitgekomen. Want ze zoeken altijd naar het lichaam van, tussen haken, die Jood, die daar in dat graf was neergelegd. Hebben ze nooit gevonden, zullen ze nooit vinden. Want dat hij is daar boven bij de Vader en bij de Heilige Geest. En hij wacht op ons. Lieve vrienden, de Bijbel leert ons ook, als je noodgezeten geen uitkomst zien wil, dan nooit vergeten, God verlaat u niet. Ga dan naar die rotsspleet. Ga dan naar de Heer Jezus Christus, naar Golgotha. En daar, nee, niet bij een dode lichaam, maar bij een Heer die opgestaan is, en die wellicht bij het zwaar bij dat kruis staat en zegt, Martha, Maria, Jozef, Johan, wie dan ook, ik ben er voor jou. Laten we dat ook nooit, maar ook nooit vergeten. Satan kwam bedrogen uit, ook in deze geschiedenis. Laten we daar ook aan denken. Veilig bij Jezus, altijd veilig bij hem. En daar hebben we gelezen waar dan trokken de Filistijnen op. Want Simson was dus daar in de buurt, dus wat dat noemde, bij Lechi, waar ook die rotspleet was van Etam enzovoort. En ja, ze rukken op, met hoeveel staat er niet bij, maar met een grote massa om Simson gevangen te nemen. Op de een of andere wijze waren ze toch te weten gekomen dat hij zich daar dus dan schuil hield. En dan zien we dat deze mannen komen naar, Joodse mannen, komen dus naar Simson toe. En dan zeggen ze, wist u niet dat de Filistijnen over ons heersen? Dat had eigenlijk nooit zo moeten zijn, want de Filistijnen hadden nooit over Israël mogen heersen. Nu nog niet. En God is daar nog mee bezig om dat ook op te lossen. Maar dat houdt in eer waar de grote ongehoorzaamheid ook van de mannen uit Jeruzalem en omgeving uit Juda. Zij dienden de Heere niet. Vele anderen werden wel gediend, afgoden. God misschien, aan naam nog Yahweh ertussendoor, maar verder niet. Geestelijke ongehoorzaamheid. Daar wil de Bijbel ons op wijzen, pas op, om mee te doen met geestelijke ongehoorzaamheid. En dan zeggen ze, we zijn gekomen om u te binden. Ja, en Simson, we hebben het gelezen, die zegt, ja, maar ga mij toch niet vermoorden of doden? Nee, dat niet, maar kom, laat u binden. Maar we gaan u wel overleveren aan de vijand. Eigenlijk een erge toestand, lieve vrienden. Dingen die in de geschiedenis tegenkomt, wel van Israël, maar ook in het werk van de gemeente van Jezus Christus. Verraad, als je het zo wil noemen. Dingen die erg zijn. Mannen Gods die opzij geschoven werden. Een Jeremia in een kerker gestopt, waar nog water was en drek ook zelfs. Enzovoort. Ja, weg met hen. Mensen kunnen het moeilijk hebben. Verraad in zekere zin. Maar God. God vergeet de zijnen niet. En dan lezen we hier ook wel dus van iets, iets cynisch. Je hebt in de Bijbel wel, ja, cynische toestanden, als je dat zo wil. Want Lechi betekent een kaakslag of kinnebakken. En we hebben het verhaal gelezen, ook van een kinnebak die van een ezel die gebruikt werd om de strijd te overwinnen. Juist daar zien we dat Simson was daar dus, hij was gebonden, maar toen hij bij Lechi kwam en de Filistijnen kwamen hem toe juichend tegemoet. Maar dan staat er maar de geest des Heren. Geest is met een hoofdletter, dus de Heilige Geest werd vaardig over hem. Die touwen werden om zijn armen als was het vlas door het vuur verbrand. Dat is natuurlijk een godswerk. Zulke bijzondere dingen niet te beschrijven. Wij zouden zeggen, goh, die man die draait door, die vertelt een verhaaltje. Maar het is niet waar. Het is hier ook echt gebeurd. En dan zien we, op dat moment vindt dus hij dus een ezelskaak, steekt zijn hand uit, nam die en sloeg er 1000 man mee dood. En ja, er is iemand die wel een beetje bekend stond, waar in een bepaalde bijbelstudiekring, om altijd een beetje te zitten te vitten op wat daar wordt gezegd, en zij waren er geen 999 of 1001 in de plaats van 1000. Nu, de Bijbel zegt 1000 man. Goed, daar doen we mee wat we zelf willen. Maar heeft een grote slachting dus aangericht. En een overwinning. Want de rest van de Filistijnen, die zijn gevlucht. terug naar hun steden. Ze zijn na die tijd wel weer meermaals teruggekomen. Maar hier zit ook weer een diepergaande lering in. God gebruikt of laat hier dus gewoon een kaak van een afgestorven ezel die daar lag, laat hij door Simpson vinden en Simpson neemt hem. En je hebt misschien wel een beetje een idee waar hoe groot dat is en hoe scherp dat ook wel kan zijn, maar daarmee is hij ten strijde getrokken. Kleine dingen kunnen grote dingen bewerken voor God. En daar gaat het vooral dus hier om, dat is daar voorbij, hebben we nog een les in, namelijk deze. Wat heeft Simpson gedaan met die ezelskaak? Ja, wat zouden wij doen? Wat zou ik doen? Ik weet het niet hoor. Maar misschien zouden zij, daar gaan we een mooi kastje voor maken, waar misschien wel met een sierglas ervoor of wat dan ook, en een opschrift waar, ja, dit was het middel van mijn overwinning. Nee. Wat heeft Simpson gedaan? Hier ook een geestelijke les. Hij gooit die kaak weg. Dat is verleden tijd. Ik moet voort met de Heere. Niet ik, mij komt niet de roem toe, maar de eer, alle eer komt de Heer toe. Prees hij de Heer, halleluja, laat hem de eer toekomen van dit alles. Dat is niet altijd gemakkelijk en dat kent u ook, dat ken ik ook wel. En om een nederig zijn en het weer los te laten verder in de hand van de Heer. God had dit gedaan, had dat gedaan, het los te laten. En als je het loslaat, dan word je ook gevuld of leer je ook iets. Meermaals heeft vooral mijn vrouw wel eens in een gesprek met anderen de tekst aangehaald uit Lucas 6, meen ik, maar laat los opdat je losgelaten wordt. Belangrijk iets, laat los opdat je losgelaten wordt. Dan kunnen ze niet meer verder met jou. En wat gebeurt er dan? God gaat hier ook ingrijpen. En toen kreeg de Simpson hevige dorst. En dan krijg je een mooie getuigenis eigenlijk van Simpson ook wel. Ik kreeg hevige dorst en dan riep hij dus tot de Heere, dus de drie-enige God. U hebt door de hand van uw dienaar deze grote verlossing gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en in de hand van deze onbesneden te vallen? Een vraag. Heere, waar bent u? Ja, dat mag je wel stellen, zo'n vraag. Maar God was er. En er staat hier iets wat een paar keer in de Bijbel wel voorgekomen is. God kloofde de rots zodat er water het kwam. Laten we nooit vergeten, dat is heel belangrijk. En ik weet wel, dus toen in 1947 en 1948, dat de grote strijd was van een klein groepje Joden. Ze waren met 600.000 in het land op dat ogenblik. Een klein groepje, ja, de meeste waren dan wel militairen, moesten dit zijn. Dan kwamen ze daar in de woestijn en ze hadden zulke dorst en er was geen water. En toen heeft dus een van die mannen, soldaten, een kolonel of wie dan ook, die heeft gezegd, ja, maar wacht eens even. Mozes was hier en toen heeft God gezegd, spreek tot de rots. In een andere plaats moest hij erop slaan en er kwam water uit. En toen heeft deze man ook daar gezegd, Heere, rotsen zijn altijd opzuigende plaatsen om water daarin te bewaren. Dat is waar hoor. Laten we het ook vasthouden als nodig is. Rotsen zijn bevatten altijd goed drinkbaar water. En toen heeft deze soldaat, of die gesproken heeft, ben ik vergeten, of erop geslagen heeft, weet ik ook niet, in de naam van die Heer, van die God van Mozes, en er is water uitgekomen. Hier ook. Zijn dorst werd gelest, hij dronk daarop en kwam zijn geest weer terug en leefde op. En daarom noemt hij die plaatsen de bron van de roepende. Je ziet, je mag tot God ook wel eens roepen of schreeuwen. Lezen van David ook, lezen van anderen ook wel. Wat God deed dus hier in de holte van het strijdvolk, opende zich een weg voor de vloeiing van Gods verkwikkingswater. En toen was het zo, met de hulp van de Heilige Geest en van de Heer Jezus Christus, maar in het Nieuw Testament is gezien ook voor ons, in Jezus Christus de rots der eeuwen. Waar vloeit de levensbron? Waar vloeit ook de stroom van levend water? Dat is bij het kruis. En daar mogen we dan ook en kunnen we ook geloofd worden. En wie zal het getal kunnen opnoemen van diegenen die geloofd zijn geworden door die bron des levens, door Jezus Christus, naar wie je altijd terecht kunt. En het gebeurt wel eens hoor, dat iemand als een getuige vertelt, ach, ik was ten einde, maar ik ben naar het kruis gegaan, met al mijn zorgen, met al wat dan ook. En rust is daar, maar daar is ook de verkwikking. En dat is ook de boodschap, en voor Israël, op dat moment, en de verdere geschiedenissen ook wel. Maar vliet naar het kruis, met al uw zonden, ook met uw tekortkoming, met wat je fout doet. Niet gemakkelijk om eens nee te zeggen, of in de andere kant zeggen, ja, zoals die man het dan uitgeroepen heeft, heeft nog jaren mogen dienst doen. Hij gaf nog bijbelstudies en sprak ook nog wel in de gemeente. Dan was hij ook nog 94 al. Dan is hij ook gestorven, zoals ze ons dan bericht hebben. Maar God wil iemand ook gebruiken, dwars door alles heen. Wil dan ook als een zonnestraal schijnen, die elke dag licht en warmte verspreidt voor groot en klein. Mogen de Heer ons daarbij helpen.